Ja, luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van Systemisch Goudwerk. En we hebben vandaag een bijzondere gast hiervan. En wat je zei al, dat hij niet zo gemakkelijk te vinden is om te hebben. En welkom, Daan van Kamphout. Wat fijn dat je er bent, Daan.
Dankjewel.
Ja, we gaan met jou in gesprek over het thema Systemic Rituals, van verstrikkingen naar kracht. Jij komt online een 2,5 uur durende workshop geven. En de live dag wordt verzorgd door Siets Bakker, die dat op een geheel andere manier gaat doen dan jij. En ter introductie voor onze luisteraars lees ik even de website tekst. Wat maakt een systemisch ritueel anders dan een klassieke opstelling? In deze bijzondere systemische werkvorm worden elementen van shamanistische rituelen geïntegreerd en gewerkt met een veld van krachtbronnen. Als de cliënt en de andere representanten bij elke stap die ze in het ritueel zetten, de mogelijkheid hebben om zich steeds opnieuw te kunnen verbinden met dat wat hen sterkt en kracht geeft, ontstaat er geleidelijk een tijdloos gevoel van gedragen zijn in een staat van vrijheid, heelheid en balans. Daarmee verandert de identificatie en de relatie met het oorspronkelijke probleem dat aanleiding gaf tot het werk.
En dat is het.
Dat is de introductie, nou, Daan.
Ja. Kan me er nog steeds in vinden.
Okay. Dat is heel...
Dus natuurlijk een paar maanden geleden hebben we die opgesteld, ja, ja, om het samen te vatten. Maar soms dan bij een workshop dan denk je van, oh, hebben we dat afgesproken? Maar in dit geval denk ik van, oh ja, helemaal to the point.
Ja, ja. Oh, fijn. Ja. Vertel, breng ons op de hoogte van Systemic Rituals en jouw manier. Ik denk dat het een hele spirituele kijk is op werken met het systemische veld.
Ja, het zit zeker in die richting. Mijn achtergrond is in het shamanisme. Ik ben daar in de jaren 80 mee begonnen, tenminste al meer dan 40 jaar geleden. En in het shamanisme heb je natuurlijk, zoals overal, mensen krijgen problemen, mensen zoeken antwoorden. Daar ga je niet naar de psychotherapeut of naar de dokter, maar je gaat naar een shamaan. In ieder geval voor de problemen die meer inhoudelijk zijn, zal ik zeggen, dan puur fysiek. Ik heb tijdenlang rondgereisd met een paar leraren van mij, Noord-Amerikaanse traditionele medicijnmannen. Ik had een leraar uit de Noorwegen, van de Sami, traditionele volken daar. Mm-hmm. En wat ik altijd waarnam is dat een ritueel, een genezingsritueel, iets ter ondersteuning, wordt nooit gedaan alleen maar met de cliënt en de shaman of de medicijnvrouw of noem maar op. Dus het werk is altijd in een context van een cirkel van familieleden, vrienden, betrokkenen, noem maar op, die daarbij aanwezig zijn. Dat op zich is al zo'n ander gevoel dan een één-op-één sessie in therapie. Mm-hmm. Er werd altijd gezegd van, die mensen die zijn hier om de genezing te ondersteunen, die komen niet iets halen, maar iets brengen. En ik vond dat een hele interessante, andere kijk op de dingen. En toen ik de opstellingen leerde kennen eind jaren 90, dat was toen nog echt klassieke opstellingen zoals dat nu heet, van Bert Hellinger zelf, of mensen die door hemzelf, die heel nauw met hem hadden samengewerkt, door hem waren getraind. Toen viel mij als eerste op dat er geen holding circle was. Het was wel een ritueel in zekere zin. De opstelling is niet een gewone therapievorm. Dus je doet het echt samen. Maar ik dacht, er miste iets omheen. Ik miste de cirkel eromheen. En eigenlijk een van de eerste dingen die ik zelf ben gaan doen in mijn eigen ontwikkelen van systemic ritual, wat voorkomt uit elementen van shamanisme, elementen van familieopstellingen, is dat ik dacht, we zetten Het werk zelf, de opstelling, toen noemde ik dat ook nog opstellingen. Die opstelling die zetten we in een veld van kracht, een veld van support. En niet abstract van mensen op een stoel die daar welwillend tegenaan kijken. Maar echt een veld voorouders, een cirkel voorouders. Of een cirkel krachtbronnen uit het verleden, of noem maar op. En ik zag dat onmiddellijk heeft dat een ander effect op de mensen in de cirkel. Als ze als het ware getuigen hebben die deel zijn van de opstelling, die stand-by zijn om kracht te geven, support te geven, een schouder om uit te huilen, noem maar op. Ja. Dus het systeem zelf wat je opstelt, is bij mij altijd in handen van iets groters. Dat gaat altijd van die kleine familie of dat persoonlijke verhaal naar een meer menselijk, archetypisch verhaal. Bijvoorbeeld, iemand heeft 3 kinderen verloren. Ja, van hoe belang is het of er 1 verdronken is en 1 bij een brand is omgekomen en 1... Weet je, iemand die 3 kinderen heeft verloren, heeft gewoon 3 kinderen verloren. En dat is een hele eenzame en zware positie. Maar als je daar een cirkel omheen zet, ja, van mannen en vrouwen die allemaal een kind hebben verloren, staat die ouder daar onmiddellijk anders. Dus op die manier ben ik in het begin eigenlijk al vrij snel begonnen met een veld van kracht toe te voegen aan de opstelling. Een van de eerste interventies, denk ik, die ik ben gaan doen in het creëren van Systemic Ritual.
Het is heel voelbaar als je het vertelt. Zo de ouder met de 3 kinderen, het voorbeeld wat je geeft, soort van in zijn eentje in het midden van zo'n geïnteresseerde groep. Of die mensen krijgen een positie of rol, het veld van kracht van ook mensen uit het systeem die kinderen zijn verloren.
Of nee, dan heb ik het niet goed uitgelegd. Het zijn niet mensen uit het systeem die ook kinderen hebben verloren. Soms kunnen het voorouders zijn, nee, maar stel je stelt een familie op van 5 leden, 3 overlevende kinderen en 2 ouders. En die staan samen met, ik noem maar wat, 25 ouders die een kind verloren hebben en 25 mensen die allemaal een broertje of zusje verloren hebben. Dus elk van, ik geef het beeld een wat vollediger, om bij dit voorbeeld te blijven. Ja. Dat iedereen uit het systeem weet, ik sta hier niet alleen. Een moeder rouwt anders dan een vader. Die voelen zich bijna altijd geïsoleerd van elkaar. Als daar 10 mannen staan en die zeggen, ik rouw net als jij. En er staan 10 vrouwen en die zeggen, ik rouw net als jij. Onmiddellijk meer grond. Onmiddellijk meer stabiliteit. Dus het is in die zin een aanvulling op wat ik eerder zei.
Ja, dank je. Mooi. Dank je voor je aanvulling. Maakt het nog helderder.
En Daan, je gaf aan dat je dat al heel lang doet. Hoe heeft het zich door de tijd heen ontwikkeld?
Ja, in het shamanisme zit ik meer dan 40 jaar. Ik heb eind jaren 90 de opstellingen leren kennen. Inmiddels ook al meer dan 25 jaar geleden. En toentertijd was Bert Hellinger in Duitsland al groot, maar in de meeste buitenlanden eigenlijk nog vrij onbekend. In Nederland gaf hij toen al wel wat groepen voor wat NLP-instituten af en toe. Maar in ieder geval, ik ging met Bert, ik reisde met hem mee naar Amerika, naar andere landen, omdat die groepen waren daar heel klein, naar Londen. Dan zat je niet met 300 man in de zaal, maar met 50 of met 40 of met 60. Dat waren toen heel kleine groepen voor Bert. En omdat ik dat regelmatig deed in die tijd, leerde ik Bert persoonlijk kennen. En toen ik hem vertelde over mijn wens om elementen van shamanisme en familieopstellingen bij elkaar te brengen, heb ik een hele intense correspondentie met hem gehad een lange tijd. En ik herinner me nog dat een van de eerste dingen die hij tegen me zei van, ik denk dat een van de dingen die nooit zal kunnen, is dat ik een trommel pak en tijdens een opstelling ga trommelen. Dat is echt a bridge too far. Dat kon ik me niet voorstellen. En nu is natuurlijk, zeg nooit nooit, weet je wel. Nu is juist het geluid van de trommel en ook het zacht shamanistische zingen, niet met woorden, maar als een soort repetitieve melodieën die een soort hele lichte trance oproepen, is nu een heel essentieel onderdeel van het werk. Dus hoe heeft het zich ontwikkeld? Kijk, ik heb de opstellingen leren kennen in de tijd dat Bert Hellinger op zijn piek was met de klassieke familieopstellingen. Dat was nog voor de ontwikkeling van Movements of the Soul, ja. Movement of the Spirit, etc. Dus ik heb me eerst bekwaamd in klassieke familieopstellingen. En toen ben ik gaan kijken, ook mede door de correspondentie met Bert, over waar shamanisme en de opstelling elkaar aanvullen, waar ze overlappen, waar ze verschillen. Toen ben ik gewoon begonnen met elementen samen te voegen. Ik herinner me in het begin bijvoorbeeld met die krachtbronnen ook, dat ik wel eens gedaan heb in een groep, dat ik dacht van, vanuit shamanisme gezien, hebben we de kracht van de beer nodig. Dus ik stelde de beer op in de opstelling. Maar iedereen zat echt te kijken, wat de hel, waarom staat er in godsnaam iemand als beer in deze opstelling? Dat werkte echt niet.
Fascinerend.
Oh ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk gewoon, voor iemand die shamanisme doet, is dat bijna vanzelfsprekend. Van, ja. Spreken, kiezen we de beer of de adelaar of de wolf?
Ja.
Maar voor mensen in de opstellingswereld is dat niet zo voor de hand liggend. Nee. En toen ben ik gaan nadenken bijvoorbeeld over, wat zijn nou krachtbronnen die iedereen snapt? En toen dacht ik, nou, we komen allemaal van een vader en een moeder. Die komen ook allemaal van een vader en een moeder, et cetera. Dat gaat zo in het verleden, zo'n hele lange rij. Ik dacht, iedereen snapt, we komen van voorouders. Dat is geen vraag, dat is een feit. En in veel shamanistische culturen hebben ze ook echt representaties van de voorouders in rituelen. Bijvoorbeeld zijn groepen in Siberië, die hebben een klein kistje. En daar zitten poppetjes in en het zijn voorouderpoppetjes. En als de familie weer verder getrokken is om de rendieren te volgen, of vanwege het seizoen naar een andere plek, dan wordt dat kistje opengedaan als de reis voltooid is. En dan krijgen de voorouders een beetje vodka en een wat tabak. En dan wordt er gezegd, we zijn weer thuis, we zijn hier, jullie zijn ook welkom, kom er ook bij. En het is niet compleet als die voorouders niet ingelicht worden over waar hun nazaten zijn. Dus in het shamanisme heb je de voorouders altijd als een hele vanzelfsprekende achtergrondtoon, zeg maar, aanwezig. En ik dacht, dat snapt iedere westerling of iedere Chinees of iedere, noem maar op, in veel culturen hebben de voorouders al een plek. Iedereen snapt dat. Dus ik heb die shamanistische vormen al snel losgelaten en ben gaan werken met het voorouderveld. Dat heeft natuurlijk even geduurd voordat dat uitkristalliseerde, maar dat is een ontwikkeling die je echt duidelijk kan zien vergeleken met het begin, toen nog andere dingen probeerden. Dat nu zijn eigenlijk de voorouders, zijn in de helft van het werk wat ik doe altijd aanwezig. Mm-hmm. Niet zomaar de voorouders, maar bijvoorbeeld wel de voorouders die ook een bepaalde moeilijkheden hebben overwonnen in hun leven. Je kan gewoon zeggen, ik vraag nu 20 mensen die een voorouder zijn, die ooit, terug naar het eerste voorbeeld, die ooit iemand verloren hebben en die daar goed doorheen gekomen zijn, maar wiens hart open staat voor diegenen die nog in shock zijn. Okay. Dat is aan de ene kant heel ruim, want wie weet wie die voorouders zijn. Maar als je vraagt, kun jij een voorouder representeren van deze cliënt die ooit iemand verloren heeft, wiens hart open is voor degene die daar nu doorheen gaat, dan stapt diegene echt met precisie uit het voorouderveld en brengt een hele specifieke energie mee het veld in. Dus we zijn open. We weten niet, is het 3 generaties geleden, 10 generaties geleden, noem maar op. Maar het is wel specifiek.
Mooi.
Ah, klinkt heel fijn om het zo aan te pakken. Fijn in het hart, bedoel ik dan. Voelt in het hart.
Ik denk dat dat de, ik zou bijna zeggen, wat ik zelf ingewikkeld vond in het zeg maar klassieke opstellingswerk. Ja. En dan moet ik niet generaliserend praten, want mensen hebben zoveel verschillende stijlen tegenwoordig. Ja. En zoveel verschillende vormen en sferen in het opstellingswerk. Ja. Maar wat je in het begin wel eens zag, is dat Bert Hellinger hield nogal van de confrontatie. En de mensen die door hem waren opgeleid in het begin ook. Dus dan kreeg je dat iemand komt met een probleem naar de begeleider en die zegt, laten we het opstellen. En dan staat het daar en dan zegt de begeleider, Bert Hellinger die zei dat regelmatig, we can do nothing here. En dan ging iedereen weer zitten. Nou, wat een shock moet dat zijn voor iemand die zich heeft blootgegeven.
Ja.
Ik vond het altijd pijnlijk om te zien. En ik dacht, Bert zal zijn redenen hebben en het zal soms absoluut goed werken dat iemand juist iets mobiliseert als respons. Maar ik werk niet vanuit de confrontatie. En ik dacht, ik wil in elke opstelling, ook al loopt het vast, en soms is dat natuurlijk ook zo, dat er niet veel kan gebeuren, maar dat je toch alsnog kan zeggen, bijvoorbeeld, kies nu uit alle krachtbronnen die je om je heen ziet, de persoon met het vriendelijkste gezicht. Dus je zegt niet, is er iemand bij die wat kan bieden? Want dan kunnen ze nog nee zeggen. Maar als ik vraag, wie heeft hier het vriendelijkste gezicht waar jij het meest kan ontspannen, ga daar nu heen.
Open vraag is dat.
Dan kiest iedereen er een.
Ja.
Dus die precisie had ik natuurlijk ook in het begin niet. Ja. Maar ik denk dat is wel een verschil met... dat is een van de motivaties voor mij geweest. Hmm. Ik wil mensen niet met lege handen naar huis sturen.
Mooi hoor.
De positie van cliënt, dan ben je heel kwetsbaar. Het is alsof je ziel binnenste buiten wordt gekeerd in een opstelling. Ja. En je moet dat maar uit handen geven, weet je wel. Mm-hmm. Dus als dat met een beetje zorg kan gebeuren, en dat doet natuurlijk elke opsteller, elke opstelster, die doet dat op haar of zijn manier. Maar in het shamanisme wordt dat heel zichtbaar gemaakt door die aanwezige vrienden, bekenden en noem maar op. Iedereen zit daar met de intentie, ik draag bij om aan deze genezing bij te dragen.
Ja.
En dat probeer ik op een passende manier ook te brengen in systemic ritual.
Prachtig. Prachtig. Wat ik me afvraag, Daan. Hoe ben jij hiermee gestart? Ik bedoel... waardoor ben jij geraakt? Of ik bedoel, waarom doe je uiteindelijk wat je doet?
Hmm.
De missie.
Ja, ik heb daar twee anekdotes over. De eerste is, ik was een keer op reis met een van mijn Native American leraren. En wij zaten met een groepje mensen bij elkaar. En hij vroeg die mensen, waarom doen jullie dit shamanisme? Waarom willen jullie healing doen en zo? Dit is ergens in de jaren 90. En misschien nog wel eind jaren 80, lang geleden. En iemand zei, om de aarde een betere plek te maken. En zei hij, nee hoor. Zo, om heelheid te brengen. Nee, is het ook niet. Hij zat natuurlijk de mensen ook een beetje te provoceren. Hij zei overal nee op. Iedereen kwam met de prachtigste redenen. Hij zei, you have to do this because it feels good. You have to do this because it's beautiful. You have to do this because there is a grace that comes with it, that touches everybody, you included. You have to do it for the beauty. You have to do it because you want it.
Ja.
Dus iedereen die legt het bij, ik wil iets voor de aarde doen. Hij zei, nee, het is echt voor jezelf. Er is iets voor jouzelf in het. En ik vond het een hele mooie eye-opener. Ja. En dat heeft mij als het ware de toestemming gegeven om ook in mijn shamanistische werkvormen echt de schoonheid te zoeken en te brengen die mij goed doet. Dienend naar de groep. Maar er zit ook echt iets in van, wat vind ik hier het allermooiste, het allerprettigste, noem maar op.
Ja.
Daar gaat jouw hart dan weer van open.
Ja, precies. En daar zit echt iets. En dan zei ik, er zijn twee anekdotes, maar het was nog niet tweede. Ik zei, waarom doe ik dit?
De ene was een goede anekdote, hoor.
Nee, die andere was ook heel goed. Maar ik ben hem even kwijt. Misschien. Ja. Misschien
komt er nog wel.
Ja, dat geeft niet.
Ja, ik weet het niet. Maar waarom doe ik wat ik doe?
Ja.
Ja, omdat het goed
voelt. Oh, nou weet ik het weer. Ik had in 1998 een sabbatical. Want ik was een beetje aan het vastlopen met het shamanisme. In de zin van, ik was al jarenlang teacher. Ik werkte internationaal. Ik had groepen studenten, vaste groepen die al jarenlang bij mij in training waren. En ik was een beetje vast aan het lopen. Ik had iets van, shamanisme is allemaal mooi en wel. Maar ik had ook iets van, ik had sommige studenten. En die vonden het dan, ik kan met de arend praten. En moeder aarde fluistert tegen mij. Ik zei, nou, prachtig. Maar mijn moeder heb ik al 3 jaar niet gezien. En met mijn vader praat ik niet. En ik heb geen vrienden. En ik dacht, ja, daar klopt toch iets niet dan. Van als je het op persoonlijk vlak. Niemand heeft het helemaal op orde. Jij en ik, jullie en ik ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar als je structureel niet in de wereld kan functioneren en dan maar met moeder aarde zit te praten. Ik denk dat het is prachtig dat je iemand hebt om mee te praten. Maar er mist ook iets in dat verhaal. En ik dacht van, het shamanisme wordt soms gebruikt als een vluchtweg. En ik wil dat niet supporten. Dus ik was een beetje flauw van een bepaald aspect van het shamanisme, dat het ook niet dichterbij kon brengen naar mensen hun persoonlijk leven. Mm-hmm. Op een bepaalde manier. Hè. We hebben het dus over ruim 25 jaar geleden. En het toeval wilde dat in de tijd dat ik Bert Hellinger leerde kennen, dat hij precies eenzelfde gevoel van stagnatie had rond de klassieke opstellingen. Omdat hij stelde in die tijd echt, wat stelde hij op? Moeder, vader, zoon, misschien een oma of een opa nog een keer. En heel incidenteel misschien Griekenland en Bulgarije, als de ouders daar vandaan kwamen en er was een conflict. Ja. Het ging niet verder. Hij ging nooit verder dan, zeg maar, de nuclear family. Give or take een tante, een oom, een grootouder. Of soms een abstractie als een land of de oorlog. Ja. Meer stelde hij nooit op. En Bert zei in die tijd dat wij een persoonlijk contact kregen, hij zei, ja, en soms is gewoon zo duidelijk, het probleem ligt niet in de familie. Het ligt dieper. En hij had iets van, ik ben een beetje flauw van de opstelling aan te raken, want ik kom steeds meer op het spoor wat dieper ligt. Dat interesseerde hem ook. Mm. Maar ik kom daar niet bij. Ik heb de technology niet, de tools niet. Dus we waren een perfect match. Het was echt een zeg maar marriage made in heaven. Want ik had die tools wel vanuit het shamanisme. Om de diepte in te gaan, de voorouders in te gaan, noem maar op. Mm-hmm. En wat ik zocht was juist, hoe breng ik het dichterbij? Hoe breng ik het meer naar de challenge die iemand heeft met zijn moeder, met zijn partner, noem maar op. Hoe kan ik daar mee werken? En dat ging niet zo goed met shamanisme. Je kon wat doen, maar het leefde niet genoeg voor mij, de werkvormen die je had. Dus Bert en ik hadden eigenlijk een soort complementaire vraagstelling over ons werk, waarbij wij elkaar echt iets konden bieden om ons eigen werk te verrijken. Mm. En mede uit de discussies en de correspondenties die ik met Bert had in die tijd, is toen de Movements of the Soul ontstaan. Dat was niet alleen ik, er waren natuurlijk ook allerlei anderen die daarvan invloed waren. Maar Bert was actief op zoek naar een verdieping van de familieopstelling. Hij zat erover te denken om ook het werk te stoppen. Hij is toen 75, volgens mij. Mm-hmm. Hij was er klaar mee. Zo. Ik heb dan mijn bijdrage wel geleverd. En voor hem was het niet meer interessant. Minder interessant, laten we het zo zeggen. Ja. En ik zat op dat punt met shamanisme. Ja, er moet iets veranderen.
Mooi.
En in die zin was het echt een wederzijdse inspiratie.
Ja.
En daar heb ik echt het vuur gevonden weer van, het shamanisme is heel mooi op zichzelf. Klassieke familieopstellingen zijn uitermate behulpzaam in sommige situaties. Maar systemic ritual, het vervangt ze niet. Het is ook niet een verdere ontwikkeling. Voor mij is het een complementaire werkvorm. Wat je met opstellingen niet kan doen, wat je met klassiek shamanisme niet kan doen, wat je met psychotherapie ook niet zo kan doen, kan een systemic ritual wel doen. En het is dus echt een ondersteuning in een context van een pad wat iemand loopt. En dat motiveert mij enorm, omdat daarmee de toepassingen ook heel breed zijn.
Ja.
In mijn trainingen heb ik psychotherapeuten, ik heb five rhythm teachers, ik heb shamanistische leraren, ik heb opstellers. En iedereen vindt haar of zijn toepassingen van systemic ritual, omdat het complementair is.
Ja.
Heel goed
en dat is heel motiverend. Omdat ik krijg daardoor met heel veel super interessante mensen natuurlijk in mijn groepen. Die allemaal zien van, ik werk met kinderen. En op die manier kan ik dan juist weer dat doen. Bijvoorbeeld, ik noemde net wat. Je stelt zo'n voorouderveld op. Dat doe je met mensen in een opstelling. Je kan dat, en wat we ook zullen doen in de Zoom sessie. Je kan dat doen met kleine steentjes of schelpjes of natuurlijke voorwerpen, dat je die uitlegt in het patroon van het ritueel. Ja, doe dat met kinderen, met M&M's, weet je wel. De blauwe M&M's zijn de voorouders, de rode M&M's zijn papa, mama en je zusje en je broertje. En de gele M&M's zijn de dingen die je niet leuk vindt. En we vragen de voorouders om steun te geven. En de gele M&M's die gooien we weg. Want die willen we niet. En we eten het allemaal op. We eten al die kracht van de voorouders op. We mogen lekker de blauwe M&M's opeten aan het einde. Nou, dan heeft zo'n kind...
Pret.
Dat is dan geen abstractie meer, weet je. Iets tot je nemen.
Ja.
En dan mag het ook nog lekker een zak M&M's leeg eten. Weet je, dus je kan zoveel kleine dingetjes doen.
Ja.
Waar ik heel erg door geraakt was, was dat jij zei in je anekdotes over... Je moet het echt doen omdat het goed voelt ook voor jezelf.
Ja.
Dit werk, het shamanistische werk, dat was jouw voorbeeld. En... wat nou als je het gevoel hebt dat je iets moet doen? Onlangs spraken wij mensen over het ingewikkelde onderwerp kolonialisme, slavernij. En die gaan ook een workshop geven in goudwerk. En zij hebben sterk het gevoel van ja, maar... Het is ongemakkelijk, maar we moeten het wel doen. Hoe verhoudt zich dat tot... wat komt er in je op als ik dat zo... Het puzzelt me dan van, oh, dat zijn twee heel verschillende manieren van. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het een sluit voor mij het ander niet uit. Het is natuurlijk duidelijk in de spanningen die we in de maatschappij hebben... Dat we issues als de effecten van kolonialisme, racisme, noem maar op, maar ook emancipatie van vrouwen, van LGBT-personen. Daar moeten we absoluut, in die zin, we moeten daar iets mee. Dus in de spanningen rond de maatschappij zijn manifesteren zich. En ook bepaalde groepen zijn privileged, is gewoon een feit. Terwijl juist de privileged weten het vaak niet.
Ja.
Andere groepen zijn dat niet en die weten dat heel duidelijk. Heel goed om dat aan de kaart te stellen. Dus in die zin snap ik wel het woord moeten. Maar ik zoek dan toch naar een manier waarvan ik denk, we kunnen dit in schoonheid doen.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb op uitnodiging, ik heb seminars gegeven voor mensen met een achtergrond Nederlands-Indië. Maar dan echt alle groepen, zeg maar de blanken die afstammen van de koloniale... positie, de Indo's, de Molukkers, noem maar op, alle Chinezen die daar ook waren. Dat nadrukkelijk iedereen met een Nederlands-Indië verhaal in de familie was welkom. En we vroegen ook de mensen de bereidheid om te luisteren naar de verhalen van de anderen, ook al kunnen die misschien niet met jouw werkelijkheid overeenkomen. En dat kan ook heel krachtig zijn en van een bijzondere schoonheid om met z'n allen in de groep te zitten en zeggen, dit is ingewikkeld. En daarom zitten we juist hier. Dus dat moeten kan ook iets verheffends hebben. Niet in de zin van narcistisch, van kijk mij eens dit aanpakken en wat ben ik goed dat ik er naar kijk. Maar het geeft al kracht om naar iets moeilijks te kijken, denk ik.
Mm-hmm.
En je kan het ook op een manier doen met veel schoonheid. Bijvoorbeeld op uitnodiging heb ik ook dingen gedaan voor mensen met een achtergrond Suriname, Nederlandse Antillen.
Mm-hmm.
Eén keer voor een groep, eigenlijk iedereen was zwart in die groep, of in ieder geval deels zwart. Ik was de enige Nederlandse met een blanke achtergrond. Ik ben Joods, maar for all practical purposes wit. In ieder geval in die context. Hoe werk je dan, hè, met zo'n thema? Ik heb bijvoorbeeld dan een tijdslijn gemaakt met de mensen nu. In de wet staat, we zijn allemaal gelijk. Dat is al heel wat. Dat is tijdslijn 1. Dan de mensen uit de positie dat je voor de wet niet gelijk was.
Mm-hmm.
Maar wel vrij, zogenaamd. Dan de tijd van de slavernij. Maar dan de tijd voor de slavernij. En dan nog dieper. Naar de tijd dat de voorouders nog nooit van slavernij gehoord hadden. En in volle kracht en schoonheid hun eigen maatschappij volgens hun wetten en regels... dat iedereen daarin leefde. Nou, het is natuurlijk heel intens om dan in al die rijen te kunnen staan. Dus niet gefixeerd op één plek, maar iedereen kan alle posities nemen. Mm. En het ontstond dat mensen gedragen werden, letterlijk gedragen werden door die tijdslijnen naar het verleden en daar die kracht voelden van die voorouders. En dat die voorouders meekwamen met ze en zeiden, wij komen met jullie mee nu. Wij wisten niet dat dat gebeurd is. Wij lopen nu met jullie mee naar het hier en nu voor jullie.
Ja.
Dat het is een ritueel waar eigenlijk, daar gebeuren dan 40 mini-opstellingen, interactief en onafhankelijk van elkaar. En dus ik denk van ja, we moeten en we willen ook, tenminste ik wil ook absoluut met die thema's bezig. Maar dan nog zoek ik, hoe kan ik dat doen op een manier dat ik daar zelf zit en denk van, dit is voor iedereen waardigheid. Het brengt iedereen in de groep waardigheid. Iedereen in elke generatie die we opstellen brengt het waardigheid. En dat geeft voor mij de schoonheid dan.
Ja, mooi.
Dus sluit elkaar niet uit. Het moet, in zekere zin.
Nee,
ja.
En het kan prachtig zijn.
Ja. Dankjewel voor je uiteenzetting. Ja.
We gaan langzaam naar de afronding toe van deze ontmoeting. Over tijd, dan gaan we elkaar opnieuw zien in de Zoom, Daan.
Ja, leuk. Dat duurt nog een hele tijd, hè? Een aantal maanden.
Een hele tijd.
Vanaf nu. Maar...
En je zei straks iets dat...
Hoe je dat ging doen.
Ja.
Wat je van plan was. Misschien kunnen we daarmee afsluiten.
En de deelnemers die hebben ook iets nodig.
Ja, wat mijn plan is om te doen, is een paar basisprincipes uit Systemic Ritual uit te leggen. Dat zal een paar hele fundamentele dingen, maar die onmiddellijk te koppelen aan iets praktisch. Dus mijn plan is om de mensen te laten werken thuis. Ik zal zichtbaar zijn via de camera van de computer, maar ik zal ook een webcam hebben die op een kleine plattegrond gericht is. En we kunnen plattegrond opbouwen met kleine steentjes of schelpjes of andere natuurlijke voorwerpen. Dus als iedereen minstens 30, 35 kleine kiezeltjes of andere natuurlijke voorwerpen klaar kan hebben liggen. Zo groot als het vingerkootje van je pink, zou ik zeggen. Niet groter. Dan kan ik uitleggen en dan kunnen we wat werk doen. Dan kunnen mensen iets neerleggen, een ritueel voor een uitdaging, een probleem, een issue wat ze zelf hebben. Waar we ondersteuning voor gaan zoeken.
Ja.
Misschien doen we twee van dat soort rituelen van verschillende aard. Misschien doen we één keer plenair en één keer in een breakout groep van twee of drie mensen een oefening voor elkaar, met elkaar. Dat moet ik nog even uitpuzzelen. Maar we zullen zeker twee keer echt een praktisch werk doen. Dus wat ik aan praktijk vertel, wordt onmiddellijk gekoppeld aan een praktische ervaring. En er zal ruimte zijn voor vragen daarover. Zowel professioneel als heel persoonlijk.
Mooi. Ik kijk er naar uit.
Ik kijk er ook naar uit.
Ik krijg er ook zin in. Ik ben gemotiveerd. Het gesprek heeft... ik ben gemotiveerd. Ja.
Fijn. Heel goed.
Super.
Ja. Nou ja, dankjewel Daan dat je dit met ons hebt gedeeld. En ik heb op sommige momenten ook ademloos even geluisterd. Dat vond ik nog heel mooi. Wat ik ook mooi vind is, jij gebruikt taal op een manier wat voor mij ook een beetje nieuw is. En heel vrij en rijk. Dus dat vind ik prachtig om te horen.
Ja, ik denk de vrijheid, één vraag van hoe het werk zich ontwikkelt. In het begin, ik ben oud geboren en ik word steeds jonger. Ik was vroeger heel serieus en strak en zo moet het en dit en dit. En ik leer steeds meer. Het gaat er juist om dat wat ik vertel is een uitnodiging.
Ja.
Maar mensen hebben hun levenservaring, mensen hebben hun achtergrond. En ik probeer het zo open te doen dat mensen ermee aan de slag kunnen zonder het gevoel te hebben dat ze moeten geloven wat ik geloof.
Ja.
En weet je, het werk is een uitnodiging en daarin kunnen mensen hun ontdekkingen doen en stappen in hun proces zetten. Ja. En ik ook in het werk zelf, ik vertrouw altijd erg op de wijsheid en de inner guidance van de mensen die aanwezig zijn. Dan is het ook prettiger voor mijzelf. Dan is het ook minder zwaar voor mijzelf.
En tegelijkertijd ben je ook jij voelt ook gedragen door een groter geheel. Dus het is ook voelbaar dat je spreekt vanuit ervaring en gedragenheid. Ook met die ingewikkelde thema's die je aanhaalde. Dat voelt heel vertrouwenwekkend.
Nou, fijn om te horen. Dat is wat ik natuurlijk probeer in die zin. En dat wat ik in mijn rituelen doe, waar ik mensen toe uitnodig om zich te verbinden met krachtbronnen, dat is eigenlijk de belangrijkste practice in shamanisme.
Ja.
Om steeds opnieuw, steeds opnieuw, steeds opnieuw de verbinding te maken met dat wat sterkt en dat wat draagt en dat wat balans brengt. En dat is natuurlijk een lifelong practice.
Yes.
Ja. En godzijdank begint dat een beetje door te sijpelen. Zo in meer en meer dingen die ik doe.
Ja. Nou, hartelijk dank. Er komt nog even een
foto. Dank aan jullie voor de uitnodiging. En tot de ontmoeting. Ook dank aan de deelnemers die geluisterd hebben. En ook tot Zooms, zullen we maar zeggen.
Ja,
super fijn. Nou ja, dit was de aflevering, luisteraars, die we hebben opgenomen. Rondom de bijdrage van Daan die we gaan hebben in systemisch goudwerk. Hartstikke fijn dat je hebt geluisterd en bedankt dat je er was en tot de volgende aflevering.